Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
Welkom. Deze week beginnen we met de serie Wij zijn Eindhoven Airport. Wat doen mensen op de luchthaven? Wat voor functie hebben ze? Waarom zijn ze er? En vaak heb je er niet aan gedacht met wat zij hier allemaal doen.
Fasten your seatbelts. Hier zijn Maud en Mark.
Ja, Maud nog steeds zonder Sonair.
Ja.
Die zit nog steeds in opleiding. Nou nee, die is inmiddels aan het vliegen bij Transavia.
Ja, wel heel lang al, hè?
Ja, dus het is even
tijd
niet anders.
Dat hij terugkomt.
Ja, ik denk dat we volgende week of over 2 weken eventjes met hem gaan bellen. Dat we hem even inbellen, dat we hem erbij hebben. Om te vragen hoe het met hem gaat en wat hij aan het doen is. Maar deze week beginnen wij aan de serie voor dit najaar. We gaan dit najaar, iedere maand komen we uit met 1 aflevering. Wij zijn Eindhoven Airport. Met een kijkje achter de schermen. En vooral wat de mensen van Eindhoven Airport hier nou eigenlijk doen.
Ja, en we beginnen vandaag wel met een hoofdvlieger.
Ja, we beginnen vandaag gelijk met een hoofdvlieger. En meteen wel denk ik een vrij belangrijke functie. Maar daar mag ze zelf even vertellen. Dus we willen graag vragen om jezelf even voor te stellen.
Ready for takeoff, jumpseater. De gast van de week.
Nou, goeiedag. Ik ben Frederik Portheijnen. En ik ben Airport Operations Manager bij Eindhoven Airport.
Ja, kijk. Airport Operations Manager. Oftewel, zoals we hier wel eens om hebben horen roepen, de AOM'er.
Ja, dat klopt.
Ja. Jij bent niet alleen, hè, Frederik?
Nee, wij hebben een team met 8 AOM'ers.
Ja.
En daarbij zitten ook nog 4 Airport Operations Officers.
Ja.
En die ondersteunen ons. Dus we hebben eigenlijk een team van 12 operationele mensen die bij de havendienst werken.
Ja, totaal die jullie werk doen. Nou zeg je meteen inderdaad de havendienst. Wij zijn dat is heel erg grappig. We zijn natuurlijk bij de havendienst geweest met Koningsdag. Dat filmpje staat het nog online eigenlijk, denk ik. Volgens mij
jawel,
wel, hè?
Jawel.
Kun je nog steeds vinden. Daar hebben we natuurlijk een dag gehad bij de havendienst. Wij zijn natuurlijk een militaire luchthaven met burgermedegebruikers, zoals dat heet. Jullie verzorgen eigenlijk alles als het gaat over de operations, maar dat moet je zelf even vertellen. Jullie zijn dus met 8 en 4 totaal om dat de hele week zeg maar te coveren.
Ja, wij beginnen onze dienst 's ochtends om 4:00. Dan starten we en we sluiten eigenlijk als het laatste vliegtuig geland is, alle passagiers naar huis zijn. En normaal gesproken, dit jaar is natuurlijk een beetje raar, maar normaal gesproken is dat tot 12:30.
Ja.
Dus wij zetten ook eigenlijk echt het alarm 's nachts erop en 's ochtends er weer af. En de terminal gaat 's nachts 4:00 dicht.
Ja.
En buiten die 4 uur coveren we eigenlijk alle dagen door de week.
Het licht aan en het licht uit. Maar wat doe je dan precies? Hoe zou je jouw functie in, nou laten we zeggen, even kort kunnen omschrijven?
Wat we eigenlijk doen, wij zijn als AOM'er verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie. Dus eigenlijk alles wat er gebeurt op de dag zelf. Er wordt heel veel van tevoren gepland en bedacht hoe een dag eruit gaat zien. Zowel voor de vluchten als voor parkeren, als voor allerlei technische onderhoud. Wat wij doen is eigenlijk vanaf het parkeren van de auto's tot het parkeren van de vliegtuigen, al het proces daartussen proberen wij in goede banen te leiden. En dat doen we natuurlijk niet alleen. We zijn met heel veel partijen op de luchthaven. En wij hebben uiteindelijk eigenlijk een beetje de eindregie over, over het hele proces.
Ja.
Hey, en Frederik, als je dan dit vertelt, hè, want je zegt inderdaad, we beginnen 's ochtends vroeg al. We openen Eindhoven Airport en we sluiten hem. Wat gebeurt er dan? Of wat zijn jouw werkzaamheden dan op een dag echt wat je mee bezig bent?
Nou, als wij 's ochtends om 4:00 binnenkomen, dan doen we dat samen met de dienstleider van ons beveiligingsbedrijf. En dan beginnen we eigenlijk om eens gewoon in de terminal rond te kijken of er iets raars is, of er iets vreemds is. Nou, en dan gaan we eigenlijk de dag beginnen op de havendienst. En daar beginnen we eigenlijk met het voorbereiden van de dag, kijken hoe de operatie eruit ziet. En we beginnen eigenlijk monitoren voor de dag daarna. Dus we kijken eigenlijk van, hoe gaat het lopen? Waar kunnen we vandaag tegenaan lopen? En ja, dan begint de dag. Om 4:30 gaat dan de terminal open. Dan komen de passagiers. En wat we eigenlijk doen is het monitoren. Of de processen gaan zoals we het met z'n allen hebben bedacht. En de meest fantastische operaties, als wij niet zoveel te doen hebben. Want dan gaat het allemaal goed.
Ja, en dan, want dat is misschien wel leuk. Want wij geven altijd heel erg veel rondleidingen op Eindhoven Airport. Kan je ons een beetje schetsen hoe jullie kantoor eruit ziet?
Ja, we hebben het mooiste uitzicht, vind ik, van de hele luchthaven.
Ja, dat vind ik ook.
Dat vind ik ook, ja.
Ja, we hebben een kantoor waar we eigenlijk in het midden zitten, in een soort cirkelvormige opstelling. En daar kijken we naar het platform. En we zijn eigenlijk omringd door collega's. Aan de ene kant zit GVRS, die houden eigenlijk het hele beveiligingsproces in de gaten. Die hebben, nou, ik geloof 200 camera's waarmee zij echt op veiligheid zitten.
Ja.
En aan de andere kant worden we omringd door collega's van de afhandelaar. En die zorgen eigenlijk dat zowel het proces voor de passagiers in de terminal als wel op het platform voor de vliegtuigen eigenlijk zonder problemen loopt. En dat iedereen zich eigenlijk aan de securityregels houdt en aan de veiligheidsregels. En daartussen zitten wij eigenlijk met schermen, ook met de camerabeelden. Ja. En daar kijken we eigenlijk hoe de processen lopen, of we ergens kunnen helpen, of we zien dat iets misgaat. Of zo spelen we eigenlijk met elkaar het spel van de operatie.
Ja. En heb jij nog verder, want je zegt de schermen met de camera's, wat voor schermen staan er nog meer? Wat kun je nog meer allemaal zien? Of wat bedien jij vanuit daar?
Nou, wij krijgen sowieso vliegplannen binnen. Dus Wij weten wat de bewegingen van de vliegplannen zijn. Dat is een stukje wat we zien.
Dus waar iemand heen wil, ook iemand die overvliegt? Of dat doen ze al in de toren?
Nee, dat hoort bij de luchtverkeersleiding. Ja, wij zien eigenlijk alleen maar de stukken die voor ons zijn. Ook wel de militairen, maar goed, dat filteren we eruit.
Ja.
Dus daarvan zien wij wat er aankomt. En dat is natuurlijk gewoon de burgerluchtvaart, maar ook general aviation, de privéjets, mm-hmm. de businessjets, die zien we ook. En dan hebben we flight radar natuurlijk opstaan om te kijken waar de vluchten die naar ons onderweg zijn zitten. We hebben een stuk planning voor ons neus staan van, goh, weet je, hoe ziet de planning op het platform eruit? Hoe worden de gates ingedeeld? Eigenlijk is het voor ons alleen maar monitoren, want er wordt gewerkt in die systemen door Figo. Door de afhandelaar.
Ja, en ook beneden op het platform bedoel je. Als een vlucht binnenkomt, die wordt beneden door een flight dispatcher, daar gaan we wellicht nog mee spreken, natuurlijk binnengehaald.
Ja.
De mensen van de bagage halen de koffers erin en eruit. Figo, de afhandelaar, haalt de passagiers er binnen en buiten. Het is niet zo dat je daar fysiek een rol in hebt zolang het goed loopt.
Nee, zolang het goed loopt, blijven wij het lekker monitoren. Ja. En bereiden we ons eigenlijk voor op de dag zelf en mocht er iets misgaan. Mm-hmm. Dus dat houden we in de gaten. En verder krijgen we natuurlijk allerlei aanvragen, ook voor vluchten. Die komen binnen via e-mail. Ik bedoel, daar hebben we ook een scherm voor openstaan. Het hele vluchtprogramma van ons staat een scherm.
En aanvraag voor vluchten, hoe bedoel je dat?
Nou, het kan wel zijn dat iemand een charter wil komen. Of we hebben wel eens andere vluchten of airlines die vragen hebben.
Een charter en een vlucht die wil komen, dan bedoel je buiten, even voor de luisteraars
buiten
duidelijk,
de planning om.
Buiten de planning van Wizz, Transavia en Ryan bijvoorbeeld om.
Ja. We hebben ook wel eens uitwijkers als het slecht weer is op Schiphol. Ja. Dan krijgen we het verzoek van, goh, kunnen jullie op het platform wat vliegtuigen van ons afhandelen?
Ja.
En dan kijken wij hoe de planning zit. Overleggen we met Figo, hebben jullie mensen om die vluchten te ontvangen? Zodat die ook weer snel hier afgehandeld kan worden.
Ja, om dat te kunnen regelen. En met wie sta je allemaal in contact op een dag?
Ja, met wie niet eigenlijk. We hebben 's ochtends om 8 uur en 's avonds om 8 uur een briefing. Mm-hmm. En dat wordt door ons georganiseerd, Eindhoven Airport. Daar is de AOM is daar voorzitter van. En daar sluiten dagelijkse marechaussee aan, douane aan. In dit geval GVRS als beveiliging. Figo sluit daar aan, onze TD sluit daar aan. En mochten we op dat moment andere partijen aan moeten sluiten, dan kan dat ook. En dan bespreken we eigenlijk... om 8 uur 's ochtends het stukje de first wave noemen wij dat. De eerste vluchten die eigenlijk tussen 7 en 8 vertrekken. Hoe dat gegaan is, of we daar problemen zien, of we in bezetting problemen zien. Hoe het weer is, hoe het weer gaat worden. Of als er verstoringen aankomen, protesten, of als we iets verwachten op de luchthaven, bespreken we dat ook. En 's avonds doen we eigenlijk hetzelfde. Kijken we even terug naar de hele dag. Van goh, hoe is het gegaan? Waar zijn we tegen aangelopen? Hoe kunnen we dat de volgende keer beter doen? En dan doen we een kijkje naar de volgende dag. Dus dat bespreken we eigenlijk met die partijen.
Per dag, ja.
Ja, en verder lopen we natuurlijk rondes door de terminal. Om gewoon te kijken, het is eigenlijk ons huis. Of het netjes is, of het opgeruimd is. Of passagiers tevreden zijn en blij zijn. En hebben we contact met... de winkels, de horeca, retail, om te kijken of zij ook, of iedereen gewoon nog blij is.
Ja.
En die zijn gelukkig weer open.
Ja.
Dat is
nog niet allemaal, maar wel een hoop. Dus het is echt heel fijn om te zien. We zeiden het gisteren al op kantoor. Je ziet nu echt weer mensen die op vakantie gaan, die het echt weer zien als uitje. Dat mag ook weer. Hè. Het noodzakelijk is er af. Dus je ziet ook mensen echt wel weer genieten in de horeca en retail. En de rust is een beetje weer terug. De rust bij de passagiers dan. Dat is natuurlijk wel gelukkig wat drukker. Maar je ziet echt dat mensen...
Ja, schrap wat je zegt. Het is natuurlijk drukker en het is toch in ons hoofd rustiger. Omdat het loopt normaler.
Ja.
Wellicht.
Ja. Ja,
het is geen topdrukte nog, denk ik, van de zomer die jullie verwachten.
Nee, kijk, 2019, daar refereren we een beetje aan. Vorig jaar hebben we natuurlijk ook mooie maanden gehad in het midden van het jaar. En nu zien we dat we wel weer nu komende weken met de vakantie in aantocht, dat het sneller oploopt. Het is nog niet in verhouding met 2019, maar dat is goed. Ik denk dat we al heel blij zijn met dat het er zo uitziet.
Ja.
En we willen toch ook het vertrouwen bij de passagiers, ook hoe we het zelf doen. We hebben natuurlijk 1,5 jaar... niet op volle kracht gedraaid. Dus je ziet echt, mensen moeten er weer even inkomen.
Ja.
En hoe was het ook weer?
Nou, dat is misschien ook wel leuk om daar even op in. Hoe zag jouw coronatijd er dan uit binnen jouw beroep?
Ja, ik heb ook wel vaak de vraag gehad van, goh, ja, er wordt niet gevraagd, ik heb vast niks te doen.
Ja, nee, ja.
Nee, dat klopt. Maar dat in tegendeel eigenlijk. Normaal gesproken ben je natuurlijk heel erg standaard, zit je in je ritmes en nu zakt het opeens weg. Ja, in het begin hebben we hier echt wat minder, nou, een stuk minder vluchten gehad, maar andere vluchten. We hebben wat charters gehad met seizoensmedewerkers. Dat was ook even lastig. We hebben opeens heel veel nieuwe regels waar we aan moesten voldoen, die we ook heel graag naar iedereen goed wilden communiceren. Ja, en dan loopt dat door. En dan ga je toch langzaam vorig jaar op richting de zomer. En dan wordt het weer wat drukker. En toen kwam de tweede golf er eigenlijk aan en dan zakt het weer. Maar je weet dat het weer drukker gaat worden. Dus je bent eigenlijk continu bezig om...
Wanneer begint het weer al voor te bereiden?
Ja, ook. We hebben ook al best wel in verhouding een goede kerstperiode gedraaid.
Ja.
En je wil heel graag dat het goed gaat conform de maatregelen van de overheid. Maar ook om passagiers gewoon een veilig gevoel te geven. En niet alleen passagiers, maar ook medewerkers. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je... Weet je, we hebben nu overal in de terminal op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar zouden kunnen staan, spatschermen gestaan en neergezet.
Ja.
Maar we hebben ook als team gekeken van, goh, als het nou deze zomer drukker wordt, waar lopen we dan tegenaan? Is de terminal ingericht om elke vierkante meter die we hebben zo goed mogelijk in te zetten? Dus we hebben gekeken naar de gate-indeling van hoe doen we dat? Kunnen we dat op een betere manier doen? Kunnen we zorgen dat...
Want daar hebben jullie dus ook allemaal een rol in. Ik begrijp dus ook dat je dus naast het AOM'er zijn, of tenminste dat wil zeggen op dienst zitten, hè, zullen we het maar even noemen. Daarnaast doe je ook nog het een en het ander als het gaat om verbetering van processen en ook nog qua veiligheid.
Dat klopt. Elke AOM heeft een neventaak.
Ja.
En dat is, ja, dat is eigenlijk een stukje waar iedereen zich een beetje in specialiseert.
Mm-hmm.
En zo hebben we iemand die op security zit, eigenlijk twee, op safety. Hoe ga je daar... dat is eigenlijk de linking pin tussen de afdeling safety en ons team.
Ja.
Dan hebben we iemand die de planning doet,
mm-hmm.
die daar bovenop zit. Iemand die zich ook bezighoudt met airlines en ondersteuning daarvan. En ik had een stukje verstoringen en operational excellence. Dus hoe inderdaad kunnen we processen zo goed mogelijk...
Dat is jouw specialisatie?
Stroomlijnen verbeteren.
Ja. Ja. Dus, en dat is heel leuk, want iedereen heeft zijn eigen punt. En wij zitten elke week samen in het overleg. En dan komt iedereen zijn punt op tafel. En dan kunnen we vanuit alle hoeken kunnen we eigenlijk kijken hoe we het beter kunnen doen. Of hoe we het anders kunnen doen.
En wat is dan het verschil tussen... Want je benoemde net, we hebben van hoeveel bestond het team?
Acht AOM's.
Maar dan zitten er ook nog officers. Wat is het verschil dan tussen de manager en de officer?
Nou, de officer is echt ondersteunend aan de manager eigenlijk. Dus die zijn veel op de vloer te vinden. Dat zijn onze ogen en oren op de werkvloer zelf. En die ondersteunen ons in de dagelijkse taken. Dus zijn dan meer... Die beantwoorden meer de mails. Die zijn bezig met bezoekerspassen. Wat zij ook heel veel doen is het stukje general aviation. We hebben een klein stukje op het platform wat daarvoor geschikt is. En dat is soms best een puzzel met allerlei vliegtuigen die langskomen en die in en uit willen gaan. En zij hebben dan de linking rol eigenlijk met general aviation van de afhandelaar. Dus zij zitten eigenlijk echt daarop. En als er bijvoorbeeld BHV-gevallen zijn, ondersteunen ze zij. En ze zijn eigenlijk het verlengde van ons op de werkvloer als het eigenlijk echt druk wordt. Want we hebben het nu over als het heel rustig is. Maar er zijn ook wel dagen dat we echt ook de AOM aan het rennen.
Over tekort komt eigenlijk.
Ja, ja. Hey. We zijn niet aan het rennen, maar dat mag niet officieel. Want
veiligheid.
De fietsen ook niet meer. Nou, nee. Of is daar nog wel terug?
Nee.
Want voorheen fietsen ze inderdaad op Eindhoven. Ja. En misschien ook leuk voor onze studenten, maar ook voor de luisteraars. Hoe ben je hier gekomen tot AOM'er?
Ja, nou, wel via een omweg. Ik ben ooit op mijn 21ste begonnen bij Martinair als zomerstewardess. Dus daar heb ik drie seizoenen in de cabine gestaan. En eigenlijk, nou, voor Martinair dan de hele wereld rondgevlogen.
Ik zie ineens een poster voor me met Frederik naar Martinique.
Ja.
Nou, kennen we die nog?
Nee, ja, hij is gemaakt.
Echt?
Ja.
Nee.
Ja, zeker.
Nee.
Ja, maar dan wel privé. Hij is niet
gepubliceerd. Oh, oké. Ik dacht dat hij echt ergens had gehangen ook nog.
Nee.
Ik maar wel gemaakt.
Ja. Dus,
nou willen we hem hebben.
Ja. Nee, ik zal hem eens opzoeken. Ik heb hem ergens in een plakboek zitten.
Dat is toch leuk?
Ja. Dus dat heb ik toen anderhalf jaar gedaan. En toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik had nog geen opleiding echt afgerond. Toen dacht ik, ga eens bij de KLM kijken. Dus toen heb ik daar 2 jaar gevlogen als stewardess. En toen was ik inmiddels 25. En toen dacht ik, ja, ik wil toch eigenlijk nog wel een opleiding afronden. En toen heb ik een HBO-opleiding, Hospitality Business School, gedaan. Mm-hmm. En... toen was ik klaar en toen dacht ik, ja, eigenlijk mis ik die luchtvaart. Het is toch iets. En ik probeer het elke keer uit te leggen. Ja, een positief virus.
Ja. Het zit in je bloed. Ja. Zo zit het gewoon. Ja.
Ja. Ja, je hebt er, je kijkt toch omhoog. Of je voelt,
wij noemen het altijd het hart. Hè?
Nou, ik niet. Nou, maar ja. Sonair heeft het altijd over het blauwe hart. Blauwe ja, zo verkopen ze het natuurlijk bij KLM wel erg. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk toch omhoog kijken. Afvragen waar mensen heen gaan. Contact met passagiers. Met, zoals dat ook wel. Ik heb ook wel oudere collega's gehad. Ook met name van Martinet. Die bij Martinet gevlogen hebben. Maar daarna bij de luchtmacht zijn komen vliegen. Die hadden het alles over overweg met de machine en zo. Weet je, dat is iets.
Ja, het is iets. Ja, ik weet niet. Ik kan het ook niet zo goed uitleggen, maar het is bijzonder.
Ja.
Een paar jaar als crewcontroller gewerkt, moesten we eigenlijk zorgen dat over heel de wereld crew aanwezig was. Om je vliegtuig of die kisten dan waar je het over had te vliegen.
De machines.
Kisten, alles. Ja. En dat was leuk, want het was niet alleen passagiers. Martinet vroeg toen ook nog heel veel vracht. En dat was heel dynamisch. Want als er ergens iets te halen valt, dan gingen we met z'n allen. En ervoor om te kijken of we crew konden krijgen, moesten we positionen. Nou, de hele puzzel, maar echt heel erg
heel leuk.
Toen heb ik binnen Martinair een stapje gemaakt naar, daar ben ik de naam van de functie kwijt, movement controller. En wat ik eigenlijk daar deed is hetzelfde wat ik bij de crews deed, maar dan met vliegtuigen. Ja. Dus hoe plan je alle vliegtuigen zo goed mogelijk?
Dus eigenlijk een beetje het logistieke proces
binnen de luchtvaartmaatschappij. En dan heb je dus ook veel contact met luchthavens en met afhandelaren en... Ja, ook daarvan kon je met je benen op tafel liggen, dan gebeurde er niks. En met één telefoontje stond je gelijk vol aan.
Ja.
En dat vind ik ook heel leuk.
Ja.
En toen uiteindelijk door leuke privéomstandigheden, kreeg een dochter en was onregelmatig werken, was niet echt meer op dat moment gewenst. Dus toen ben ik met pijn in mijn hart, heb ik de luchtvaart verlaten. Eigenlijk dat ik dacht, dit was het. En toen heb ik hele andere dingen gedaan. Toen heb ik in de bouw gewerkt als communicatiemanager.
Oh,
en,
echt helemaal eruit.
Dat was maar beter ook. Want half-half wordt dan ook niks.
Nee.
Want dan kreeg je echt veel heimwee. En toen kwam ik uiteindelijk, ging ik hier, ik denk een jaar of 6 geleden. Ja, vanaf hier een keer vliegen. Ik vloog eigenlijk vanuit Rotterdam, want daar kwam ik vandaan. En toen kwam ik een oud-collega van Martinair tegen. Die ik toen nog in had gewerkt bij Crew Control. En die werkte als AOM.
De wereld is dan toch weer ineens klein.
Ja, en die zag ik opeens bij de security check staan. En toen dacht ik, hij nog wel.
En heel jaloers ineens.
Ja, echt. Heel erg. Dus toen kwam ik terug van vakantie. En toen dacht ik, ga gewoon eens kijken op de site van Eindhoven Airport. En ik had gewoon een hele leuke baan. En dat was prima. En toen hadden ze een vacature voor AOM. Toen denk ik,
het was ook meant to be. Dus.
Nou, ik weet nog dat ik mijn man mailde. Ik zei maar dit wil ik. Zegt hij, schrijf dan.
Ja, maar buiten dat vind ik dat je... zo gebeurt dat vaak. Dat zien we natuurlijk bij onze studenten zelf ook. Dat zien we bij onszelf ook. Maar je hebt je toevalligwijs natuurlijk eigenlijk ook fantastisch voorbereid. Als je kijkt met international business, met hospitality, met gastvrijheid en operationeel stuk. Gevlogen, internationaal. Je weet van de operatie op de grond. Je weet van de operatie tijdens het vliegen. Ja, en dan sta je nu eigenlijk het hele vliegveld een beetje te regelen. Dat is eigenlijk wel... Dus toevallig is dat heel mooi gelopen.
Ja, zo heb ik het nog niet zo vaak bekeken. Maar ik denk dat je daar wel een punt hebt. Ja,
weet je, als je zegt, ik wil graag AOM worden, hoe word je dat? Ja, dat is natuurlijk lastig. Dan kun je zeggen, je moet solliciteren en dan moet je geluk hebben. Of wat voor achtergrond moet je hebben? Hè, daar zal vast iets in de vacature staan. Maar als je kijkt wat jij doorlopen hebt, dat is ideaal.
Nee, dat klopt. En dat is precies wat je zegt. Ik dacht toen echt van, dit was het. Ik kom nooit meer terug. Maar ik heb toen heel veel projectmanagement gedaan. En daar dus eigenlijk ook heel veel in geleerd. En dat was... Toevallig was het ook dat Eindhoven Airport echt op zoek was naar iemand buiten, eigenlijk extern. En ook juist wel een beetje dat projectmanagement zocht. En eigenlijk inderdaad de diversiteit van alles.
Ja.
Want ik weet ook nog wat ze hier zeiden van, wat weet jij van de wet en tijdens mijn functionering of mijn sollicitatiegesprek? Wat weet je van de vigerende wet en regelgeving op het platform? Dat ik dacht,
Nu nog niks.
Nu nog niks.
Niet zoveel.
Ik zeg, maar dat kan ik toch leren?
Ja.
Ja, tuurlijk. Weet je, dat kun je leren.
Ja.
Maar het is inderdaad het... alles bij elkaar. Dat je weet gewoon hoe het werkt.
Ja, projecten, internationaal, hospitality. Ja. Het is wel grappig.
Ja.
Hey, en als het nu gaat over belastbaarheid of wat je zou moeten kunnen, dan zijn natuurlijk ook. Het zou kunnen zijn dat er iets met een calamiteit is.
Jazeker.
Hoe bereiden jullie daarop voor?
Nou, wij trainen sowieso elk jaar calamiteitenplannen. En dat allerlei oefeningen draaien we eigenlijk intern. Ja.
En zoals?
Nou, we hebben onlangs intern een oefening gedraaid van hoe starten. Misschien moet ik even in het begin beginnen. Als een calamiteit is,
ja.
We hebben allerlei plannen geschreven.
Ja.
Het belangrijkste is gewoon dat je met elkaar gaat communiceren. En dat je gaat kijken wat er aan de hand is. En hoe je met elkaar het hele probleem beslecht eigenlijk. Dus we hebben diverse niveaus van escalatie. En we beginnen eigenlijk vrij snel als er iets is om bij elkaar te komen. Om een beeld met elkaar te vormen en daar acties uit te halen. Nou, die zitten wij voor als AOM. En vanaf daar gaan acties lopen. Dus dat trainen we. Hoe zet je zo'n vergadering voor? Wat zijn de lijnen? Hoe zet je dingen uit? Wij kunnen het niet allemaal alleen en wij doen het ook allemaal niet alleen.
Nee. Maar jullie zijn vooral verbindende factor. Je moet mensen bij elkaar brengen om te zorgen dat het goed loopt.
Juist.
Want bij jullie gaat de rode telefoon en dan moet er wat gebeuren.
Ja, iedereen heeft een specialiteit. En dat is niet voor niks. En daar moeten we met z'n allen zoveel mogelijk gebruik van maken. Dus wij zijn inderdaad, nou kom ik een beetje op de regisseur. Wij zitten hem voor. En we hebben best natuurlijk veel kennis. Maar er staat ook heel veel in boeken. Die hebben we er allemaal bij. Dus alles is beschreven.
Ja.
Volgens mij is het anderhalf jaar. Het zal nu 2 jaar geleden zijn. Is er een oefening op de hele luchthaven. En dat doet de veiligheidsregio doet daar aan mee. Dus ja, daar leer je zo ontzettend veel van. Wat er dan gebeurt.
Ja,
dus
dan is het vaak. Hè, we hebben dat hier ook al gehad. We hebben verschillende oefeningen gehad. Als je kijkt in de sluiting toen de baan vernieuwd werd. Hebben we een oefening in de terminal gezien en meegemaakt. Dat er een overval werd gepleegd op het geldwisselkantoor.
Ja.
We hebben natuurlijk ook wel eens een kaping gehad in een toestel. Ja. Met daarbij natuurlijk ook EHBO, de Marseillais, de politie, de brandweer, iedereen.
We hebben met de Marseillais 2 jaar terug, denk ik, ook een bommelding geoefend toen. Ja. Toen mochten onze studenten slachtoffer zijn, dus daar vonden ze...
Oh ja,
lekker theatraal.
Ja, dat was ook bij. Ja, dat vonden ze...
Ja, op de luchtmachtbasis. Ja.
Theatraal.
Ja.
Maar dat maakt wel impact. Ik vind het al hartstikke leuk, die oefeningen ook, om te zien en om... Want ja... Ja, even afkloppen. Je maakt het nooit mee.
Nee, nou ja, ik weet dat ik was hier net denk ik een halfjaartje in dienst. En toen kwam er serieus een melding met een tas. En toen hebben we de hele terminal moeten ontruimen.
Ja, stonden wij ook buiten.
In de kou was het toen heel koud. Ja.
Dus dat, dat was oktober. Ja, precies de datum weet ik niet meer. Maar dat heeft wel indruk op me gemaakt.
En hoe kijk je dan op terug als je kijkt nu naar je functie? Of als men zou vragen, goh, wat moet je kunnen? Want er wordt vaak gevraagd in zo'n sollicitatie of in zo'n functie. Ja, hoe is je stressbestendigheid? Hoe reageer je in tijden van druk of paniek?
Dat is heel lastig, want dat weet je nooit.
Nee.
Als hier zometeen een vliegtuig, laten we het inderdaad afkloppen, als daar iets mee gebeurt, dan reageer je nu op manier A. Als mijn vader aan boord zit of iemand anders aan boord zit die ik ken of wat dan ook, dan is dat ook weer anders.
Wordt het weer heel anders.
Dus je weet het niet.
Je kunt wel terugvallen op procedures, op dingen kennis, die beschreven zijn en op kennis.
Juist, en de kennis die heb je, die oefen je. En 9 van de 10 keer, en heb ik ook wel eens gezien met Martinair, als we dan een voorzorgslanding maken.
Ja.
Op het moment dat je het vaak oefent en dat je veel kennis hebt, dan mag je ervan uitgaan dat je op het juiste moment de juiste dingen doet. En ook dan ben je met elkaar.
Ja.
Dus ook dan help je elkaar. Ook wij als team, want wij hebben een opschaling binnen Eindhoven Airport. Dus als er echt een calamiteit is, komen alle AOM's komen.
Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Stel dat jij nu zo meteen op dienst bent en er is een calamiteit. Dan heb je natuurlijk wel overleggen gehad en je weet van elkaar wat je doet. Maar dan, die rode telefoon, jij moet hem oppakken en ben je dus alleen.
Ja. Ja, en dan hebben we gelukkig altijd wel een officer die erbij zit, die kan ondersteunen. Maar dat klopt. Dus wij hebben binnen Eindhoven Airport een intern alarmsysteem. En daar zitten diverse gradaties in. En dan komen mensen naar de luchthaven. En die komen dan helpen. En ook dan weet iedereen wat zijn taak is. En dat wordt verdeeld. Maar dat is niet alleen bij Eindhoven Airport. Als je ziet er calamiteiten zijn. Of weet je, we hebben het gehad met de sneeuw een paar keer. Dat ze hier met veldbedjes...
Dat onze school vol stond met bedden.
Wij konden toen niet naar school.
Dat klopt. Maar dan zie je ook, en dan komt er van iedereen, of het nou van Vigo is of van GVS, iedereen komt dan helpen. En ja, ik vind dat echt zo cool.
Ja.
Maar dat herken ik ook van mijn tijd inderdaad bij Vigo werken. Als er dan iets is, dan is het niet meer verschillende afdelingen, want dat is soms wel nog.
Maar niet als het echt op aankomt.
Als het echt erop aankomt, dan zie je iedereen alles doen. En dan inderdaad zie je de AOM'ers.
Maar dat is grappig, hè? Dat als we hier op school met kamp gaan, dan hebben we dat ook. Dan zijn we ook ineens met z'n allen op pad en doen we even van alles. Ik had dat in de horeca, bijvoorbeeld in de keuken. Nou, bijvoorbeeld met kerst. Weet je, allemaal een kerstmuts op, gezamenlijk eten. En dan werd dus en dat aan boord ook met samen koken of een lange vlucht. Ik heb ook al versterkte bemanningen gedaan met een man of 20. Met de DC-10 nog. Heb je een DC-10?
Ja, zeker.
Ja, ik ook. met de DC-10 op pad. En dan met een versterkte manning van 20. Ja, dan is het ook ineens 1 ploeg. Ja, vraag niet om met z'n 20 s'avonds uit eten te gaan. Want dat krijgen we niet geregeld. Maar als er bijvoorbeeld...
Maar als het dan weer nodig is.
Maar, als we ergens stonden en er was bijvoorbeeld geen highloader. En er moest toch vracht of spullen aan boord. Dan stonden we gewoon met 20 man gewoon een slangetje te maken. En spullen door te geven.
Ja. Maar dat is precies wat je zegt. Want en dat miste ik heel erg gewoon in het bedrijfsleven. Op het moment dat je onregelmatig diensten draait. Je draait... Als ik om 4 uur moet beginnen, dan gaat het om 3:10 mijn wekker.
Ja.
Nou, maar ik ben niet de enige, want er zijn meerdere collega's die dat hebben. Dus iedereen komt 's ochtends binnen dat je denkt, oh, en de ene keer heb je beter geslapen dan de andere.
Je hebt toch een band.
Als je met z'n allen, als er een vliegtuig vertraagd komt, of er is een uitwijker of wat dan ook, met z'n allen door moet werken, terwijl je eigenlijk allemaal naar huis wil. Ik wil ook naar huis dan.
Ja.
Maar uiteindelijk hebben we met z'n allen een klus te klaren.
Ja.
En, ook op feestdagen. Ook op dagen dat je eigenlijk denkt, ja, vandaag is mijn dochterjarig. Ja, maar ja, we zijn toch opgeroepen, we moeten wel komen. En dat met elkaar doormaken geeft onwijs teamverband. En dat merk je gewoon op de luchthaven. Iedereen zit in hetzelfde schuitje en iedereen begrijpt dat. En dat geeft wel de dynamiek dat je, als het erom gaat, met z'n allen gewoon keihard het beste maakt.
Grappig is dat, hè?
Ja. Ja, maar zo heb ik dat ook echt ervaren. Maar dat is overal, denk ik, ook in de lucht en inderdaad op de grond is daar.
Ja, en natuurlijk wel heel belangrijk dat met name bij zo'n calamiteit, of als er echt op aankomt, dat je dan kunt samenwerken. Nou, even terug naar het gewone werken. Dat wil zeggen, niet de calamiteit, maar een vlucht komt binnen. En dan, wat is dan jouw rol in principe? Want het is dan eigenlijk geregeld. Dat wil zeggen, er is een slot, hij is geland. Mm-hmm. Er is een parkeerplaats, maar dan?
En dan voor mij niet zoveel?
Nee, dan heb je dus eigenlijk niks totdat er echt iemand een vraag heeft of er ergens wat gebeurt.
Nou, dat zou te kort door de bocht zijn. Ja. Wat wij wel doen, is wij zijn wel verantwoordelijk voor de veiligheid op het platform. En voor het security op het platform. Dus het is niet dat wij zomaar achteroverleunen en denken, het zal wel goed gaan. Dat kan niet.
Nee.
Dus wij rijden rondes over het platform. Wij kijken of iedereen zich aan de regels houdt, of het goed gaat. Of we problemen signaleren. Dus we zijn wel degelijk betrokken bij de operatie. Maar het is niet dat we bij elk vliegtuig een camera erop zetten om te kijken of iedereen het goed doet. Iedereen, we hebben hele goede band en afspraken met alle partijen die er zijn. Alleen wij blijven eindverantwoordelijk voor die operatie. Dus,
want jullie rijden in die gele auto's met Airport Authority erop.
Ja.
Dat zijn jullie.
Dat zijn jullie.
Dat zijn wij. Ja.
En waar ligt dan de lijn, vraag ik me dan af, qua verantwoordelijkheid? Want we hebben natuurlijk Figo en dus de afhandelaar. Mm-hmm. Wanneer, bij welke kwaliteit of wanneer kunnen ze opschalen dan naar jou?
In principe kunnen ze altijd opschalen naar ons. Bij elke vraag kun je met ons terecht. Maar het is op een moment, er zijn wel heel duidelijk verantwoordelijkheden, zijn er afgesproken tussen de verschillende partijen. En wij kunnen alleen maar daarop controleren eigenlijk.
Oh, oké. Okay.
En waar ligt de verantwoordelijkheid als het gaat om het veld? Want het is natuurlijk een militair vliegveld met burgermedegebruik. Hoe is dat verdeeld?
Het platform is, ja, wij zeggen wel eens, van ons.
Ja.
En het hele terrein, ja, achter de sloot eigenlijk noemen wij het. Buiten het parkeer.
Ja, er ligt tussen het tarmac platform ligt er een ditch, een sloot.
Ja.
En dan komt de startbaan met de taxi. Met taxiwegen.
Juist, een randweg. Dat hele terrein is van de luchtmacht, ja.
En hoe hebben jullie dan nog, spreken jullie elkaar ook in het werk? Hebben jullie ook overleg?
Jazeker. Elke ochtend hebben wij contact met de luchtverkeersleiding. Alleen om te checken of we er allebei zijn.
Ja.
Dat punt 1. Ja. Maar wat de status is, zowel van de baan als van ons platform. Uh-huh. Welke baan we vliegen. Welke richting. We vliegen één baan, maar welke richting we vliegen.
Ja.
Wat het weer is. Wat we verwachten. Of zij nog problemen verwachten. Dus daar hebben we heel veel contact mee. Maar ook bijvoorbeeld, daar rijdt ook een bird control unit over de luchthaven. Dus daar hebben we contact mee. Dus eigenlijk.
Dat is ook luchtmacht, hè?
Ja. Ja.
Hey, en Frederik, waar ik nou nieuwsgierig ben, een echt hoogtepunt vanuit jouw werk, wat jou echt is bijgebleven?
Ik denk dat het hoogtepunt is geweest de allereerste sneeuwoperatie, ik denk van een jaar 4 geleden, was denk ik iets van begin december, 11, 12 december, daar hadden we het net over.
Heel mistig, heel veel sneeuw.
Ja. Ik had de vroege dienst, kon niet meer naar huis eigenlijk, code rood was het. Dus ik heb een hotelkamer geboekt. We hebben met z'n allen staan werken eigenlijk, sneeuwschuiven, dat doen we ook. Dan helpen we de sneeuwruimers mee en dan kijken we of we dat kunnen regelen. En dat je dan tot
ja, want de sneeuwruimers, even tussendoor, de sneeuwruimers, dat doet de luchtmacht van de baan, maar jullie platform moet je zelf doen.
Ja, daar hebben we wel partijen voor, maar daar zijn wij verantwoordelijk voor.
Ja. Nee, niet.
Jawel.
Oh, jawel.
Nee, ik niet zij, maar ik bedoel de airport.
Dus oh, ook.
Nee, wij springen bij.
Oh, het wordt steeds gekker nog. Ja. Het wordt alleen maar leuker.
Ja, nee, wij springen bij. We zijn professionele partijen die dat doen, maar we hebben wat kleinere machines op het platform waar we echt wel sneeuw mee kunnen schuiven.
Ja.
Dus dan kruip je zelf in de machine?
Ja, ik heb
Oké.
Vet.
Ja,
te vet. Ja.
Maar met het feit dat je dan eigenlijk om 4 uur al die mensen uiteindelijk, wat geloof ik 3:30 was toen in december, al die mensen op een bedje hebt liggen en iedereen heel dankbaar is, passagiers, dat je dat voor ze hebt gedaan. Ja. En ik weet nog dat ik naar beneden loop en de dames van de servicebalie zag zitten. Zo van, oké, nou, dit hebben we gedaan. En een kwartier later gaat de terminal open.
Voor de volgende.
Er komen passagiers binnen, die hebben niks in de gaten. Die weten helemaal niet dat daar 400 man in die terminal ligt te slapen. En hun operatie, hun vlucht begint. Ja, en als je dan met elkaar aan het eind van de dag aan tafel zit en inmiddels had niemand meer hoge hakken aan en iedereen had zijn mouwen opgestroopt. En ja, weet je, iedereen zit er doorheen en je hebt met elkaar even gauw wat gegeten. En als je dan met elkaar zit en kunnen altijd dingen beter. En dat is ook leuk. Maar het feit dat je dat met z'n allen doet, Ik vind dat echt heel tof.
Wel grappig dat je dat als leukste, als mooiste punt noemt. Ook weer die gemeenschappelijkheid en die gezamenlijkheid.
Ja, ja. Maar je moet het zo gewoon samen doen.
Ja.
Ja, maar ik denk dat de grond ook wel typeert voor, tenminste dat maakte mijn werk destijds ook leuk, als er iets gebeurt waar je echt die saamhorigheid kan voelen of dat je echt je adrenaline kick krijgt.
Ja,
ja, dat maakt de dag wel leuk en afwisselend, dat je daar denkt van nou, ik heb echt hard gewerkt. Ja.
En het is niet altijd leuk, want je hebt ook passagiers die het natuurlijk niet leuk vinden en die echt ook naar collega's toe wat minder aardig zijn, laat ik het zo zeggen. Wat minder
maar dan kunnen jullie ook opgeschaald worden.
Maar dan komen wij ook. En wij komen, ja, dat is
ja,
wel...
Dus stel, een collega van Vigo staat achter een balie en daar staat een passagier een tv achter de balie uit te trekken of een monitor aan door de terminal te gooien. Dan word je ook gebeld.
Ja, meestal weten we dat al wel eerder.
Want dat
er een agressieve passagier staat. Dus onze beveiliging, GVRS, houdt dan dat stukje echt camera bovenop.
Ja.
Dat is ook heel fijn om te weten. Op het moment dat je
kijkt ook al bovenal mee, dus je ziet het al eigenlijk al gebeuren.
We horen het al.
Ja.
Dus we stellen de marechaussee in als het nodig is. Of collega's in stellingen. Of die informeren dat dit mogelijk staat te gebeuren.
Ja,
en dan ben je er voor je collega's. En je kunt niet altijd... de helpt, maar je kunt er wel voor ze zijn. En je kunt wel proberen samen gewoon het probleem op te lossen.
Maar dan is het jouw taak eigenlijk om op te schalen naar de marechaussee. Want ik denk niet dat je er zelf naartoe gaat.
Soms. Maar dan is het meer voor de collega. om daar eventjes, om daarachter te gaan staan, letterlijk. Maar wij schalen dan op naar de marechaussee. En dan,
Je hoeft niet iemand zelf in de boeien te slaan. Je bent er echt voor de collega die, in ieder geval niet aangevallen, maar die in ieder geval
ik ben er voor de aansturing. Ik ben er voor de aansturing van de hulpverleners, zeg maar.
Te zorgen dat ze komen.
Juist, en dat dat snel gaat en goed gaat. Net als bij BHV-gevallen zijn we ook voor ambulances en hulpdiensten. Maar op dat moment ben ik er voor de collega's.
Ja. En wat kan er nou hier gebeuren? Wat gebeurt er allemaal op zo'n vliegveld als het gaat dan om dit soort diensten? Want we horen natuurlijk ook als een ambulancerijver platform op. Mm-hmm. Maar wat komen die dan eigenlijk doen?
Nou, er zijn wel eens dat er aan boord... iemand niet lekker wordt, dat kan. En dan bellen wij inderdaad de hulpdiensten. We hebben speciale telefoonnummers voor ambulances. En die hebben aparte routes dat ze hier naartoe komen. Dus die begeleiden we dan. Zorgen we dat marechaussee op bepaalde vaste punten de ambulance kan opvangen.
Ja, als jij het niet weet, of als je nu zit te luisteren en je weet niet, heb je dat wat gezien, Maud? Ja, als je hier rond het vliegveld rijdt, en toch zeker ook bij Schiphol, heb je die urgentiegereedstellingen. En daar kan bijvoorbeeld de snelweg, daar kan de vangrail kan open. Of daar kunnen ze dwars oversteken om sneller hier te kunnen komen.
Ja. Maar het is even terug dan naar het begin. Hoe komt dat bij jullie dan terecht? Stel dat er iemand onwel is bij...
Als het aan boord is, die vlucht is nog onderweg naar Eindhoven, dan krijgen we dat of via de luchtverkeersleiding door of via de frequentie via Vigo. En die geven ons aan wat er aan de hand is.
En de luchtverkeersleiding, moeten jullie fysiek bellen of kunnen jullie ook gewoon meeluisteren op de radio op de frequentie?
Ja, we hebben dezelfde frequenties kunnen we meeluisteren als de luchtverkeersleiding. En afhankelijk waar die op staat, horen we natuurlijk wat er gebeurt. Ja. Meestal staat hier je platform, de frequentie, dat we horen wat er op ground-frequentie gebeurt.
Ja.
We kunnen hem ook op de toren zelf zetten. En dan krijgen we dat door en dan vragen wij eventjes door wat er aan de hand is. En dan bellen wij met de centrale van de ambulance. Hebben we een aparte lijn mee. Overleggen we vaak eventjes, want wat zien we? Aan boord lijkt het altijd erger, omdat je kunt nergens heen. Je hebt ook niet zoveel, dus het niet altijd een
snelle paniek.
Ja, ook dat. Dus dan organiseren we eigenlijk de opvang van de ambulance. Zorgen dat er bij de hoofddoorlaatpost de poort open staat, zodat eigenlijk elke minuut goed... Ja.
Benut wordt, dat ze meteen binnen kunnen.
En dan zorgen we dat die kist of dat vliegtuig op de juiste positie staat. Dat we weten waar die passagier zit, dat de trap er gauw tegenaan staat. En als er echt reanimatie is, hebben we ook wel eens gehad, dan kan de brandweer van de luchtmacht ook komen assisteren. Dus die komen dan naar ons toe, zonder dat dan de gereedstelling van de luchthaven in gevaar komt. Want dat moeten we ook wel even rekening mee houden.
Ja.
En dan komen ze ons helpen. Ja, dan wordt die persoon of afgevoerd of niet naar het ziekenhuis.
Dat natuurlijk heel snel zijn. Ja. En die voor degenen die het niet weten, wij zijn daar inderdaad geweest. Ik denk dat we bij de podcast even het linkje sturen van het filmpje met Koningsdag. Daar hebben we...
Erik.
Erik.
We hebben Erik gesproken.
Ja, Erik.
Zal ik erbij zetten? En Erik zat natuurlijk tussen al die schermen, scherm aan het plafond, maar ook die rode telefoon. Wanneer gaat die en van wie is die nou?
Nou, precies. Als je dat filmpje terug ziet, zie je in het midden een console met allerlei telefoons en
knoppen.
Apparatenknoppen. De rode telefoon is de calamiteitentelefoon. Dus dat is de telefoon waar we eigenlijk alles voor laten vallen.
Maar Erik was officer, denk ik dan.
Ja,
Maar wie belt er dan? Wie heeft daar het nummer van? Of wie heeft die de
iedereen
knop...
die op de luchthaven werkt, heeft dat nummer.
Oké.
Dus die kunnen allemaal bellen. Dan krijgen we het op die manier door. Laten we alles vallen en dan pakken we die telefoon op. Dus dat is de rode telefoon. Die zit daarnaast een zwarte telefoon.
Ja.
Dat is de telefoon met de luchtverkeersleiding. En de radiofrequentie zit ook op dat paneel.
Mm-hmm.
En daarboven zit een scherm waar wij intern calamiteiten binnen de organisatie bekendmaken. En het omroepsysteem. Want ook wij kunnen niet zo mooi als de dames van Figo, maar wij kunnen ook omroepen.
Nee, we zijn natuurlijk in principe een silent airport. In principe wordt natuurlijk weinig omgeroepen. Maar want wat kun je dan omroepen? Of waar heb je voor nodig om passagiers toe te spreken? Of collega's te roepen? Of wat doe je dan?
Nou, in principe klopt wat je zegt, zijn we een silent airport. Dus roepen we eigenlijk zo min mogelijk om.
Ja.
Bij calamiteit kunnen we omroepen. Wat er van de mensen wordt verwacht. En ja, in praktijk roep ik alleen maar om 's avonds de terminal dicht gaat.
Echt, heb ik nog nooit gehoord. Ja, zolang.
Nou, nee, ik wil zeggen, ben je
er
nog
wel? Jawel, ja, we zijn er wel eens geweest. Oh, ja. Jawel, maar dan zaten we natuurlijk bij ons op school. En ja, dan hoorden we niet altijd alles. Maar ja, nu horen we natuurlijk helemaal niks meer. Tenminste, niet van binnen de airport.
Nee, maar 's avonds later als er nog veel passagiers. We hebben natuurlijk wel eens passagiers in de terminal die niet weten dat de terminal niet 's nachts open is. Nee. Wij gaan gewoon dicht, wat ik net zei. En die komen dan eigenlijk voor een vlucht voor de volgende ochtend. En die denken dat ze bij ons kunnen blijven slapen. En dat kan, maar in het hotel.
Ja, niet bij jou op kantoor. Maar
nee.
Die liggen dan 's ochtends om 4:30 nog onder de auto ergens te slapen.
Ja, ook niet een stoeltje in de terminal.
Dus, nee, dus dat kan niet. Dus die moeten de terminal uit. En om onze beveiligers wat makkelijk, wat meer gemak mee te geven, roepen we alvast even om. Net als de Albert Heijn gaat omroepen van we gaan zo sluiten, doen wij dat ook.
Ja. Als je nu kijkt naar jouw functie, jouw werk. Als mensen bij Eindhoven Airport willen komen werken, denk daar even moeten hebben waar ze dan kunnen kijken. Maar als je nou jouw werk zou willen doen, als je nou zit te luisteren en denkt, oh, dat spreekt me super aan. Ja, we hebben het al een beetje over jouw weg gehad, maar wat is een tip? Wat raad je studenten, luisteraars aan?
Om gewoon heel veel ervaring op te doen op allerlei vlakken. Om gewoon alle stukjes van het proces eens mee te maken. Van wat gebeurt er nou? Ik bedoel, studenten weten waarschijnlijk wel wat er bij de incheckbalie gebeurt. Maar wat gebeurt in de bagagehal? Vraag eens of je een keer met iemand mee kunt lopen. Verdiep je gewoon in heel veel processen die ermee te maken zijn. Dat kan zijn dat een schoonmaker in een vliegtuig opeens dingen meemaakt. Dat je denkt, oh, zit dat zo? Al die informatie, ja, zuig het op als een spons. En ja, neem het mee in alles wat je kunt alles meenemen. Precies wat jij ook zei. Ja. Het stukje dat ik uit de luchtvaart was, heb ik heel veel meegenomen.
Ja.
Dus eigenlijk is het gewoon overal meekijken, heel leergierig zijn en gewoon geïnteresseerd zijn. En vooral heel veel lol.
Dat is wel mooi. Ja.
Heel veel.
En als ik nou op Eindhoven Airport wil komen werken, waar moet ik dan kijken?
Dan kun je naar de website van Eindhoven Airport. En daar staan niet alleen de vacatures van Eindhoven Airport zelf, maar ook van de partnerbedrijven. Dus ook daar, of het dan bij Figo is, of bij GVRS, of bij de shops, of bij horeca en retail, daar staan alle vacatures bij elkaar verzameld. Dus ik zou zeggen, neem een kijkje, want er staan echt hele leuke functies tussen.
Of vraag het ons, en dat kan op deze plek.
Heb jij nu ook een nieuwtje of een tip? Je kunt ons bereiken op Twitter, @take_ready. En op Instagram vind je ons onder Ready for Takeoff Pod. Bezoek onze website summacollege.nl/readyfortakeoff en klik op reageer. Of stuur een e-mail naar readyfortakeoff@summacollege.nl.
Wow, heb jij nog vragen?
Nee, ja, ik vond het hartstikke leuk.
Ja, ik ook.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd met Frederik gewerkt, maar ik ben zelfs al dingen te weten gekomen dat ik denk, oh ja, was
dat
zo?
Doen ze dat ook?
Doen ze dat ook, ja. Want als afvalnana zie je ze in principe, als het gewoon allemaal loopt, zie je ze niet.
Nee, wat ze ook aangeeft eigenlijk. Ja. Zolang het goed loopt, dan heeft ze het redelijk rustig. Niet dat ze niks te doen heeft, maar redelijk rustig.
Dan kwam Frederik wel altijd een gezellig kletsje houden. Dus,
dat is ook belangrijk.
Dat is ook belangrijk.
Samen met elkaar.
Dat is ook een team.
Dus zeker. En weet je, de een heeft soms wat lekkers in het veld dan de ander. Of gewoon even een kletsje. Dat is ook belangrijk. Beetje, het is een sociale functie. Dus niet alleen naar passagiers, maar ook gewoon naar medewerkers en collega's.
Ja. Heel leuk. Ik vond het heel interessant.
Ik ook.
Dan denk ik dat we het hierbij een beetje gaan houden. Willen we in ieder geval ontzettend bedanken.
Nou, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk.
Bedankt voor het. Ja, vond je het ook leuk? Ja, eerste podcast, hoe vond je het?
Ja, ik vond het heel leuk.
Ga je terugluisteren, denk je?
Ja, ik heb...
dan weer niet.
Nee, jawel. Nou, bij Martijn heb ik jarenlang een soort antwoordapparaat moeten inspreken met waar mensen naartoe gingen vliegen.
Ja?
En de hele rotaties moeten inspreken. Ja. Dus ik ben een beetje gewend aan mijn eigen stem.
Ja.
Maar ja, ik ben wel nieuwsgierig... Ja, of het net zo overkomt als ik het voel of als ik met jullie nu zo zit te kletsen.
Ja, ik denk het wel. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Ontzettend bedankt.
Nou, graag gedaan.
Heel leuk. Werk ze. En wat gaan we volgende keer doen, Maud?
Oeh.
Ik kijk nog niet, hè?
Nee, daar zitten we nog over te denken.
Nou, en we gaan met deze serie ook zeker terugkomen. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen, volg ons op onze socials, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.